We zijn de vorige keer gebleven bij HGI 2 vers 1 en ik heb daarvan al verteld dat dat eigenlijk hoort nog, wat de structuur van het boek betreft, bij hoofdstuk 1. Het hoort daarin achteraan gelezen te worden en in het Tenach, dat wil zeggen de Hebreeuwse Bijbel, is het inderdaad vers 15, voor zover ik weet, van HGI 1. En daarom begin ik vanavond bij vers 2 van HGI 2 te lezen, waar staat: in de zevende maand, op de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: wie is onder jullie de overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt, want ik ben met u, spreekt de Heer der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met jullie een verbond gemaakt heb, als gij tot Egypte uittrokt, en mijn geest staan in het midden van u, vrees niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Mijn is het zilver en mijn is het goud, spreekt de Heer der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heer der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer der Heerscharen. Tot zover. En dan weten we in ieder geval dat de Heer der Heerscharen gesproken heeft. Dat is al duidelijk. En dat is van belang meteen om te zien, want het betekent dat de strekking van deze profetie inderdaad nogal wijd is. Het betekent namelijk dat het verband houdt met de volkeren in het algemeen. Niet alleen met Israël, maar strekt zich uit tot ver daarbuiten. Een van de dingen die we in verband met Haggai moeten vaststellen is dat juist in Haggai speciaal gesproken wordt over data. Datums, zo u wilt, want bij data denken we ook aan hele adressenbestanden en dat soort dingen meer. En dat bedoel ik nou niet. Ik bedoel inderdaad data op de kalender. Datums dus. En we hebben gezien hoe in hoofdstuk 1 ook met nadruk de datum vermeld wordt. En verteld werd dat men bezig was met de tempelbouw. En wel tot op de 24e dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. En van de cijfers die daarbij genoemd worden, hebben we ook gezien dat ze op een of andere wijze spreken over onze dagen en over de dagen van het Nieuwe Verbond, de dagen van onze tegenwoordige bedeling ook, waarin feitelijk aan een tempel, zij het dan een geestelijke, gebouwd wordt. Maar dat is maar de inleiding tot dit Bijbelboek, omdat het uiteindelijk niet gaat om de geestelijke toepassing van deze dingen en om de waarheden van onze bedeling bekend te maken, maar het gaat uiteindelijk om de aankondiging van de bouw van een tempel in de toekomst en al wat daarmee samenhangt. In dit volgende deel van Haggai wordt dan ook prompt geopend met de datum te noemen, namelijk de zevende maand, dus nou niet meer de zesde, maar één maand later, de zevende maand, op de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai. En die profetie die loopt dan inderdaad tot en met vers 10, want daarna komen we in vers 11 terecht, op de 24ste van de negende maand. En dat is een datum waar ik een heleboel over te vertellen heb, maar dat doen we vanavond nog niet. Hè. Dat houden we nog even, schuiven we nog even voor ons uit. We wachten namelijk net zo lang tot het echt de 24ste van de negende maand wordt. En vermoedelijk hebben we dan toch geen Bijbelstudie. Nou, de 24ste van de... Hè? Nee, ik bedoel, dat is niet september hoor, ik heb het over de Joodse kalender. De 24ste van de 9e valt ongeveer samen met de 25ste van onze 12e, ongeveer, daaromheen loopt hij. Ja, dat is zo, dus dat is zo'n beetje rond kerstfeest, dus zo lang moeten we het nog even zien te rekken. Nee, daar gaat het verder niet over vanavond. Het gaat nou vanavond om de 21ste van de 7e maand, waarop dit woord tot Haggai kwam. Er wordt verder helemaal niks bij gezegd, maar het was toch een belangrijke dag. Omdat het een van de belangrijke dagen is van een van de belangrijke feesten uit Israël. Er staat allemaal niets van bij, maar het is wel zo. En hetzelfde geldt trouwens ook voor de 24e van de 9e maand. Al gaat het daarbij om een feest wat in de hele Bijbel eigenlijk niet genoemd wordt. Ja, het wordt moeilijk, hè? Maar we hebben een langzame aanloop. Vanavond namelijk hebben we het nog over het feest op de 21ste van de 7e maand. Daar is namelijk het feest van Loofhutten. Dat is dan trouwens al een poos bezig, want om precies te zijn, het is de laatste dag van het feest van Loofhutten. Nog preciezer zijn, want dat kan ook nog misverstand over bestaan. Het is namelijk de 7e dag van het feest van Loofhutten. Niet te verwarren met de 8e, want dat de 8e dag is weliswaar een 8e dag, maar niet de 8e dag van Loofhutten. Dus om het moeilijk te maken natuurlijk. Maar daar zullen we het allemaal over hebben, want er speelt hier allemaal een belangrijke rol. Het is namelijk zo dat op deze 7e van de 21ste der maand officieel het Loofhuttenfeest op zijn laatste dag is. Het is namelijk eigenlijk met deze dag afgelopen. Ik zei dus niet dat het gevierd werd hier, want dat is waarschijnlijk helemaal niet het geval. Maar ik zei wel dat het officieel op de kalender de laatste dag van dat feest was. En het aardig is dan dat het dan toch niet de laatste dag blijkt te zijn, omdat er inderdaad nog één dag achteraan komt. Daarna, dus dat is dus de grote, de 8e dag van het feest, maar die hoort officieel niet meer bij het Loofhuttenfeest. En toch weer wel. En dat is een van de leuke dingen van het verhaal natuurlijk. Maar daar zullen we het over hebben. Het beste is natuurlijk om meteen de schriftplaatsen op te zoeken waarin over dit feest gesproken wordt. En dat is in ieder geval in Leviticus 23. Leviticus 23, waar we de inzettingen vinden van de gezette hoogtijdagen des Heren, of de gezette hoogtijden des Heren. En in dat hoofdstuk komen we dan terecht in vers 34, jawel. Want in vers 34 van Leviticus 23 lezen wij: spreek tot de kinderen Israëls zeggende: op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der Loofhutten 7 dagen den Heere, dat wil zeggen voor de Heer, zijn. Dus men zal 7 dagen feest vieren, en wel het feest van de Loofhutten, en dat voor de Heere. Te beginnen op de 15e, en een kleine rekensom levert dan op dat het dan duurt tot en met de 21ste. Daar heb ik al eens hele discussies over gehad, maar ik hoop niet dat we dat vanavond weer krijgen. We krijgen van die discussies van de 15e en dan 7 dagen, dan duurt het toch tot de 22ste. En jawel hoor, reken dat nog maar eens netjes uit. Het is dus de 15e tot en met de 21ste. Dat zijn namelijk 7 dagen bij elkaar. En de 22ste speelt ook een rol. Maar dat is die beruchte 8e dag waarover we zo wat zullen lezen. Maar dat betekent in elk geval dat die 7 dagen lopen tot de 21ste van de 7e. En dat is precies de datum die in Haggai 2 vers 2 genoemd wordt. En daar gaat het om. Het is dus de officieel de 7e en laatste dag van het feest van Loofhutten. Nou, dan lezen we verder. Dan staat er in Leviticus 23, vers 35. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. Gemakshalve zeggen wij meestal, nou wij niet, maar anderen zeggen dat. Die zeggen dat was dus een sabbat. En daar ontstaan de misverstanden door, want het hele woord sabbat wordt natuurlijk niet gebruikt. Het was geen sabbat. Het is maar één sabbat en dat is de zaterdag, dat is de 7e dag van de week. Met één kleine uitzondering voor de grote verzoendag, want die wordt inderdaad beschouwd als een sabbat, omdat het de grote dag is in de 7e maand. Dat is de 10e van deze maand, het gaat hier dus enige dagen aan vooraf. Maar je moet begrijpen, en ik grijp elke kans aan om het steeds opnieuw te zeggen, we begrijpen dat ondanks alle andere sluitende berichten is er maar één soort sabbat kent en dat is de zaterdag, de 7e dag van de week. Verder zijn er wel feestdagen waarop gezegd wordt dat er geen dienstwerk gedaan zou worden en dat er een heilige samenroeping zou zijn, dus net als op de sabbat, maar daarom heet die dag nog geen sabbat. Ik hoop dat u dat goed vast hebt, hè. Wij werden vroeger ook een beetje hoe moet ik het nou zeggen, misleid door te zeggen dat bijvoorbeeld Tweede Paasdag ook een zondag was en zo. Dat is natuurlijk niet zo, dat is een maandag, is geen zondag. Dat is een doordeweekse zondag, daar hebben de mensen het dan over, ja. Een doordeweekse zondag. En zo heeft men het ook over doordeweekse sabbatten. Toevallige sabbatten noemt men dat dan, maar dat is onzin, die bestaan niet. Daar krijg je alleen maar ellende van dat soort uitdrukkingen. Vooral als je daarna gaat praten over de dag waarop de Heer Jezus stierf en begraven werd en uit de dood opstond. Daar weet men zo verschrikkelijk leuk moeilijk over te doen, zodat niemand er ooit meer wat van begrijpt. Maar heus, er is maar één sabbat en het is de zevende dag van de week. En soms wordt een sabbat een grote sabbat genoemd. Dat komt omdat de sabbat toevallig samenvalt met een of andere erkende Joodse feestdag. Dat kan. Dan is het om twee redenen feest, zal ik maar zeggen, om twee redenen een grote dag en dan heet het een grote sabbat. Maar sabbat is alleen zaterdag. En als het eerste dag van Loofhuttenfeest valt op een woensdag, dan blijft het gewoon een woensdag. Trouwens, als het op zaterdag zou vallen, zou het trouwens gewoon een zaterdag blijven. Want een sabbat is nog niet eens hetzelfde als een zaterdag, hè? Nee, want de sabbat begint vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt zaterdagavond bij zonsondergang. En dan duurt de zaterdag nog voort, maar de sabbat niet. Dus hoe dat ook zij, we praten hier niet over sabbatten, we praten hier gewoon over dagen van de week. En de eerste van deze zeven dagen zal een heilige samenroeping zijn. Zeg dan niet dat het de eerste was van de week, want het is niet zo. Het is de eerste van deze reeks van zeven dagen. En zoals wij vragen op welke dag valt kerstfeest dit jaar, vroegen die mensen in de tijd op welke dag valt dit jaar Loofhutten. Ja, op zeven dagen van de week, maar de vraag is maar met welke het begint. Begrijpt u? Het heeft verder nergens wat mee te maken. Dus, de eerste van deze zeven dagen van Loofhutten is een heilige samenroeping. De meeste kans gewoon op een doordeweekse dag. Geen dienstwerk zult gij doen. En dan staat er zeven dagen, vers 36, zult gij voor de Heer vuur offeren. En die offers worden op een andere plaats beschreven. Het is leuk om dat even te vertellen. Er wordt namelijk gezegd, dat er staat in Numeri allemaal, Numeri 29, dat op de zeven dagen van Loofhuttenfeest offers gebracht worden, waaronder enige varren. En op de eerste dag zijn het de 13e, de tweede dag zijn het de 12e, de 13e dag zijn het de 11e, de 4e zijn het de 10e, de 5e zijn het de 9e, de 6e zijn het de 8e, de 7e zijn het 7 varren. Nou is de vraag, hoeveel kippen had die boer?
En ze kwaakte niet.
Nee. Nou goed, de vraag was natuurlijk, hoeveel varren zijn er nu in deze hele week van Loofhutten geslacht? En dan is het antwoord 70. Namelijk 13 plus 8, plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 enzovoort tot en met 7. En er zijn het in totaal 70 varren. En zelfs volgens de originele Joodse verklaring zijn deze 70 varren dan een uitbeelding van de 70 volkeren. 70 heidense volkeren wel te verstaan. Op wie dat Loofhuttenfeest ook inderdaad van toepassing is. Want om het dan nu even eenvoudig te zeggen, en ik kom er straks uitgebreider op terug. Het Loofhuttenfeest is in elk geval een beeld van wat wij dan gemakshalve noemen het duizendjarig rijk. Oftewel van de zevende bedeling. In elk geval, nog een heleboel meer, dus u kunt net zo goed even wachten met opschrijven. Maar de gedachte is dat het een koninkrijk is wat zich uitbreidt over alle volkeren der aarde. En dat wordt dan ook bevestigd, althans dat is de Joodse verklaring, door deze 70 varren die een uitbeelding zijn dan van de 70 volkeren. Maar dat was even terzijde. Het verhaal staat alleen in nummer 29, als ik het goed heb. Ja, vanaf vers 12. Hier staat gewoon dat men zeven dagen lang vuuroffer zou offeren. Dat was vers 36 dus van Leviticus 23. En dan staat erbij op de achtste dag, maar er waren er maar zeven volgens vers 34. Moet u dus even goed opletten. Op de achtste dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Zodat de achtste dag gevierd wordt net als de eerste. Alleen al die varren worden niet meer geofferd hoor. Maar verder is hetzelfde als de eerste, namelijk een heilige samenroeping, een verbodsdag enzovoorts. Terwijl die achtste dag eigenlijk helemaal niet bij het feest van Loofhutten hoort. Het is namelijk de zogenaamde slotdag, de dag die er los achteraan komt. Hij hoort er om een of andere reden bij. En om een andere reden toch weer niet, want het Loofhuttenfeest zou maar 7 dagen duren. En waarom dat is, daar kom ik vanzelf vanavond nog even op terug. Ik lees eerst even verder. Er staat dan, dit zijn de gezette hoogtijden des Heren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen om de Heren vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen elk dagelijks op zijn dag te offeren. En dan wordt er speciaal nog gezegd, even kijken, in vers 39... Doch op de 15e dag der 7e maand, dus precies hetzelfde dus wat in vers 34 ook al stond, op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, dus er staat hier nog wat bij, namelijk, er staat bij dat het feest gevierd wordt na de oogst. Zo'n beetje, in oktober is het ook, hè? Dat klopt, hè. Het is kort geleden gevierd in Israël. Als de oogst geweest is, dan is dit ook een soort van oogstfeest eigenlijk. Dan zult gij des Herenfeest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er een rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. En dan hebben we dus toch goed gelezen, want hier staat het weer. En op de 1e dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen. Ik zie hem al naar de winkel gaan. Meneer, kan ik u helpen? Geeft u mij maar een mei van een dichte boom. Hoezo? Nou, voor het loofhutten. Dat snappen ze nooit natuurlijk, maar goed. Mensen moeten meer statenvertaling lezen. Meien van dichte bomen met beekwilgen en gij zult voor het aangezicht des Heer uw God 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest den Heere 7 dagen in het jaar vieren, toch 7 dus. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen, ingeborenen betekent dat tegenwoordig, maar alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Dus allen die in Israël geboren zijn. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in hutten, loofhutten heeft men vertaald, maar het zijn gewoon hutten, in hutten heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. En er wordt dus nog iets gezegd, namelijk, er werd eerst gezegd dat het is in verband met de oost. Nadat de oost van het land binnengehaald is, viert men dit feest. En hier staat dat men het viert als herinnering aan dat Israël in hutten gewoond heeft toen de Heer hen uit Egypteland had uitgevoerd. Wij zeggen Israël woonde in tenten in de woestijn, maar de Bijbel gebruikt de woorden door elkaar, gebruikt door elkaar begrippen als tenten en hutten. Want in beide gevallen betekent het dat het gaat om een tijdelijke woning. En een hut is dus hetzelfde eigenlijk als een tent. Daar komt het op neer. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heren tot de kinderen Israëls uitgesproken. Dat was voor zover vermeld in Leviticus 23. En we vinden hetzelfde verhaal iets korter in Deuteronomium 16. Even kijken. Vanaf vers 13. Deuteronomie 16 vanaf vers 13. Het feest der loofhutten zult gij u 7 dagen houden als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers. Dus inderdaad wordt het gevierd na de oogst, ter gelegenheid van het volbrengen van de oogst. En dan staat er, en gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Je vraagt je altijd af wie niet, hè? Maar goed, men viert dus allemaal feest, het hele volk. 7 dagen zult gij de Heere uw God feest houden in de plaats die de Heere verkiezen zal. Want de Heere uw God zal u zegenen in al uw inkomen en in al het werk uw handen. Daarom zult gij immers vrolijk zijn. En die plaats waarnaar verwezen wordt is natuurlijk in eerste instantie gewoon Kanaan, waarheen Israël op dit moment, op het moment van Deuteronomium dus, nog onderweg was. Nou, dat is het dan. En daarna wordt het nog eens bevestigd in vers 16. Waar staat dat men inderdaad 3 maal per jaar voor het aangezicht des Heren uw Gods zal verschijnen. Namelijk in Jeruzalem, om daar de feesten te vieren. Namelijk het feest van ongezuurde broden en al wat ermee samenhangt in de eerste maand. Het feest van de weken, het wekenfeest in de derde maand. En het feest van Loofhut en wat ermee samenhangt in de zevende maand. Daar hangt inderdaad nog wat mee samen, want eerlijk gezegd, in de zevende maand viert men 3 feesten eigenlijk. Op de eerste van de maand viert men gewoon nieuwjaar. Dat is een verrassing voor sommigen, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik zei het goed dus, op de eerste van de zevende maand, maar daar hebben we het nog een keer over binnenkort. Op de eerste van de zevende maand viert men het Joodse nieuwjaar. Want zij tellen de maanden van het jaar te beginnen met 7. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Zij ook niet trouwens, want de Heer heeft het uitgevonden, want het staat in Exodus 12. Hè? Bij de uittocht uit Egypte wordt die maand, wat toen de zevende was, vanaf dat moment de eerste maand des jaars. Ze krijgt dus rug nummer 1, rang nummer 1 bedoel ik. Hij krijgt rang nummer 1, maar het jaar zelf verschuift uiteraard niet. En dat is belangrijk om dat te zien, want alle maanden schuiven dus een 6 nummertjes op, hè. Want de zevende maand wordt daar de eerste, de achtste wordt de tweede, de negende wordt de derde enzovoorts. In de pauze zal ik het verhaal verder wel afmaken voor wie dat noodzakelijk is. En dat betekent dus dat vervolgens het nieuwe jaar begint op wat vroeger de eerste was, maar wat inmiddels de zevende maand van het jaar geworden is. Dus op de eerste van de zevende maand wordt de kalender verhangen. Komt er een andere kalender te hangen in Israël. Dan krijgt het jaar ook een ander jaarnummer. Zo is het. En men kent dus eigenlijk 2 dagen die voor nieuwjaarsdag doorgaan. De een is de eerste van de eerste maand. Die wordt ook vanaf de uittocht nog steeds gebruikt voor de berekening van de regeringen van koningen, staat er. En voor de berekenen van de feesten, staat ook in de Joodse literatuur zelf. Mishnah Rosh Hashanah. Hoe vind je die? Daar moet ik hele middag op zitten oefenen thuis om dat goed te kunnen uitspreken. Nou goed, dat is dus officieel zo. Maar het kalenderjaar wordt gerekend vanaf de eerste van de zevende maand. En dat is het feest van de bazuinen. Het staat allemaal in de schrift. Wordt verder geen aandacht aan besteed. Het is een zeer onbekend feest. Maar het is gewoon een nieuwjaarsfeest eigenlijk. Het feest van de bazuinen. Daarna wordt 10 dagen later gevierd de grote verzoendag. Dat is het grootste feest wat Israël kent. Op de 10e van de zevende maand. Dat is die ene dag die ook als Sabbat geldt en die echt als Sabbat gevierd wordt, namelijk vanaf de avond van de 9e tot op de avond van de 10e op de kalender. Het heet dan de 10e, maar het wordt al gevierd van de avond tot de avond, net als de Sabbat. En dat geldt voor al die andere verbodsdagen niet. Want de Sabbat verschuift een halve, net als dat het jaar in zijn geheel een halve verschoven is, maar de alle andere dagen niet. Nou, dus de eerste van de zevende maand is feest van de bezuinen. De 10e van de zevende maand viert men grote verzoendag. En dan op de 15e, dus dat is 5 dagen later, op de 15e van de zevende maand viert men het feest van de loofhutten. Loofhutten zijn niet hutten om te loven, maar het zijn loverhutten. Ik zeg het erbij bij, ik heb het vroeger nooit begrepen, ze hebben het mij nooit uitgelegd. Maar het zijn hutten die gemaakt worden van lover, boombladeren, boomtakken. Het kan nog net, want als het even langer duurt, vallen ze vanzelf daar beneden, de bladeren. Hè? Maar die bladeren van de bomen, en met name palmtakken enzovoorts, ook myrtentakken trouwens, worden er uitdrukkelijk bij gebruikt, die dienen als bedekking. Later, toen Israël eenmaal in de verstrooiing was, en dus zoals het nog in onze dagen, heeft men uitgevonden dat men speciaal voor loofhuttenfeest zijn eigen loofhut opzet. Wij hebben in Nederland allemaal een caravan. Ik heb begrepen, sommigen hebben een caravannetje, maar daar gaat het nou niet over. Maar in Israël heeft een orthodoxe Jood inderdaad een loofhut die voor de gelegenheid wordt opgezet. Er worden 4 wanden tegen elkaar aangeschroefd of zo, ik weet niet precies hoe dat werkt. En er wordt een dak opgelegd van bladeren. Het zijn dus gewoon 4 schotten, daar komt het op neer. En daar worden boombladeren opgelegd ter bedekking. Het is een tijdelijk dak, want je kunt er natuurlijk op wachten en dan zijn de bladeren verdord enzovoorts. Het is maar een tijdelijke woning en daar gaat het maar om. Nou, dat was de bedoeling, dat tijdens het feest van loofhutten men in zulke hutten van lover zou wonen. Zodat inderdaad de boomtakken de bedekking zouden leveren. Maar boombladeren zijn van nature bedekking, dus dat is niet zo moeilijk. Dat is een begrijpelijke zaak. Alleen van boombladeren weten wij helaas vandaag ook al te goed dat ze vanzelf een keer afvallen. De meeste tenminste. En zo is het. Een loofhut is dus een hut met een tijdelijke bedekking. Zie. En dat is ook de betekenis van het feest van loofhutten. Want werd dan ook in verband gebracht met de uittocht van Israël uit Egypte en de doortocht door de woestijn, waarin men inderdaad een tijdelijk onderkomen had. Men was immers onderweg van Egypte naar Kanaan. En dat verschijnsel, dat men onderweg is, dat is het belangrijkste in verband met de betekenis ook van het loofhuttenfeest. Ik hoop dat je het rijtje nog even in gedacht hebt in die zevende maand. De tiende is Grote Verzoendag en de vijftiende wordt het loofhuttenfeest gevierd op basis van de Grote Verzoendag. Het is alleen enige dagen later. Maar het is op grond van de Grote Verzoendag die eerst plaatsvindt. Om het nou heel kort te zeggen, als u het profetisch feest uitlegt in de zevende maand, en dat is heel goed mogelijk, dan is het zo dat het feest van de bezuinen, dus het Israëlitisch nieuwjaar feitelijk, een uitbeelding is van de opname van de gemeente. Het bijeenvergaderen namelijk, vanwege de bezuin die klinkt en zo. Dus het heeft te maken met de voltooiing en vervulling van de gemeente. De tiende van de zevende maand is Grote Verzoendag. En dat is toch echt specifiek Israëlitisch. En dat heeft dan ook te maken met de vervulling van Israël, laten we zeggen. Heeft te maken met de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij Israël officieel de eeuwigheidspositie ingaat. Dus Grote Verzoendag voor Israël eigenlijk. Waarna het derde feest, namelijk dat van de loofhutten, uiteraard dan een beeld is van de verzameling van de volkeren. En over het begin van 1000 jaar. Dat is het ook, ja. Maar een moderne, vooruit, ja. Maar het is eigenlijk al een hele oude natuurlijk. Want vijgenblad dient al als bedekking in de hof. Nou ja, bij de uitdrijving uit de hof. Dus dan heb je hetzelfde verhaal, maar gaat de hof uit en men krijgt een bedekking van boombladeren mee. Dat is precies hetzelfde als dat men Egypte uitgaat, zal ik maar zeggen, en men krijgt onderweg een bedekking mee. Zo'n soort gedachte is dat. Maar boombladeren zijn per definitie bedekking. En ik heb met opzet de vijgenbladeren niet genoemd, maar dat is het meest sprekende voorbeeld daarvan, ja. Of men kleedt er zich in, of men kruipt gewoon maar helemaal in de vijgenboom. Dat kan natuurlijk ook. Maar je hebt altijd belastingambtenaren die kunnen slecht maat houden. Dat wist hij natuurlijk al. Maar dat ging dus over Zacchaeus, voor degenen die niet op zonderschool geweest zijn dan. Hè? Ja.
Kun je nog even een tekst geven van het feest van bezuinigen?
Er staat ook gewoon in Leviticus 23. Moet daarbij staan in de opsomming. En als je zo'n Bijbel hebt als ik, die je in de dorpstraat hier wel kunt kopen, dan staan er daar wel weer schriftplaatsen bij die verwijzen naar de andere plaatsen waar het voorkomt. Leviticus 23 staan altijd alle feesten in. En van daaruit vind je wel verwijzingen naar plaatsen waar het dan nog meer voorkomt. Want niet alle worden elders nog genoemd. En zeker niet zo uitgebreid. Nou, daar. Het feest van de bezuinen markeert dus de aanvang van de 70ste week van Daniël. De laatste periode die nog gemerkt wordt voordat het uiteindelijk Grote Verzoendag wordt. Maar je moet wel bedenken dat op Grote Verzoendag ook een heilige samenroeping is. En de definitieve verzameling van Israël komt dus overeen met de heilige samenroeping op Grote Verzoendag. En de heilige samenroeping aan het begin van het loofhuttenfeest heeft te maken met dat alle schapen, zal ik dan maar zeggen, uit Matthäus 25, het koninkrijk binnengaan. Alle volkeren, alle overlevenden uit de heidenen, zal ik dan maar zeggen. En nog sterker, maar dan loop ik helemaal op de dingen vooruit. De samenroeping op de achtste dag is dan natuurlijk uiteraard een beeld van de samenroeping op de jongste dag. Namelijk dat men een nieuwe schepping binnengaat, want daar komt het op neer. Maar dan loop ik zwaar op de dingen vooruit. Wat ik u namelijk vanavond zo goed en zo kwaad als het gaat zou willen voorhouden, is de merkwaardige wijze waarop het loofhuttenfeest in de Bijbel wordt toegepast. Want het is veel te makkelijk om alleen maar te zeggen het is dit of het is dat. Dat is het namelijk niet. Het beeldt namelijk ook een principe uit. Ik heb net wel gezegd, als je het profetisch wilt toepassen, staat het voor het Messiaans Rijk, waar alle volkeren, de 70 dus, in zullen gaan. Vandaar die 70 farren die gedurende het feest geofferd worden. Maar dat ontleen ik dan aan het totaalbeeld van alle feesten, zoals die in Leviticus 23 genoemd worden. Die staan namelijk in een bepaalde verhouding tot elkaar, hebben wat mee te maken. De eerste groep van feesten, namelijk in de eerste maand. Die hebben te maken met de eerste komst van Christus. Het wekenfeest heeft te maken met de situatie nu. Daar wordt ook weinig van gezegd, het wekenfeest. Maar het heeft te maken met onze tegenwoordige bedeling. En de dingen van de feesten van de zevende maand hebben te maken met de wederkomst van Christus. Dat is heel eenvoudig. Het is een bekende driedeling ook in de Bijbel. De eerste komst, de wederkomst en de tijd daartussen. De verborgenheid dus. En daar slaat het wekenfeest dan op. En in die samenhang moeten we van het loofhuttenfeest zeggen dat het dan in dat grote geheel de uitbeelding is van de zevende bedeling, het Messiaanse Rijk. Het geopenbaarde koninkrijk van Christus over alle volkeren, de zevende bedeling dus. Maar dat is niet de enige toepassing, want het beeldt veel meer uit dan dat. Als je het namelijk gewoon uit het grote systeem van al die feesten haalt, dan blijkt het nog veel meer toepassingen te krijgen, ook in de Bijbel zelf. En daar gaat het maar om, ik zal proberen u dat te laten zien. Want we hebben gelezen over het loofhuttenfeest en toen gezien dat er stond in Leviticus 23 vers 43, dat het gevierd zou worden, niet als een voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk, want dat staat er helemaal niet. Het is het wel hoor, maar dat staat er niet. Er staat dat het een herinnering is aan dat Israël in der tijd in de woestijn in tenten gewoond heeft. Als tijdelijke woning. En het plaatje is dus een heel eenvoudige. Dit wordt toch moeilijk vanavond. Ik wil zeggen, het plaatje is een eenvoudige. Men komt namelijk uit Egypte. Ik weet niet of je dat lezen kunt. Maar als ik het maar lezen kan, want anders wordt het erg lastig natuurlijk. Men komt namelijk uit Egypte. En daarna volgt de woestijnreis. Wat lastig dat zo'n smal is. Daarna volgt de woestijnreis. En daarna komt men in Kanaan. Aan. Er komen drie puntjes boven, ja. En de zaak is dan dat ik hier dus drie fasen op heb geschreven. Dan heb je het verhaal weer. Namelijk, we gaan uit Egypte naar Kanaan. En onderweg is men tijdelijk uiteraard in de woestijn. En van die tijdelijke tussenfase, die reis dus, is het loofhuttenfeest de uitbeelding. Men heeft een tijdelijke woning. Men verplaatst zich ook steeds. Alles is in beweging. Men is namelijk een pelgrim, want daar komt het woord eigenlijk vandaan, daar heeft het mee te maken. Men is een pelgrim, men is onderweg namelijk naar een blijvende stad. Maar die blijvende stad blijkt daar in de woestijn in ieder geval niet te zijn. En dat is maar goed ook natuurlijk. Dat is een beeld van de woestijnreis. En dat verzin ik dus niet, want dat staat gewoon in Leviticus 23 vers 43. Maar dan zal ik u meteen nog eens een tip geven. Het is namelijk zo dat ook in de eerste maand werd het feest gevierd. En dat begon dan met, na nieuwjaarsdag dan, begon het met het slachten van het paaslam op de avond van de 14e van de eerste maand. En dat feest diende, nee, het was niet eens een feest, maar het was wel een hoog tijd, heet zoiets. Hè. Dat werd jaarlijks gevierd, als het goed was, waarna op de volgende 7 dagen, eveneens van de 15e tot en met de 21e, maar nu in de eerste maand, het feest gevierd werd van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden. Ik hoop dat ik dat niet verder hoef uit te leggen. Op de 14e slachten met het paaslam. Op de 15e tot en met de 21e vierde men het feest van Pascha. Oftewel het feest van ongezuurde broden. Maar nu is het zo dat als we in de Bijbel lezen waarom men dat paaslam slachtte, dan staat er niet dat het een voorafschaduwing is van Christus en zijn offer. Maar dat is het wel, maar dat staat er niet. Er staat dat men het paaslam zou slachten jaarlijks ter herinnering aan de eerste keer dat men het paaslam geslacht heeft toen men uit Egypte verlost werd. Zodat al deze Israëlitische instellingen herinneringen waren aan wat gebeurd was bij de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en eventueel nog het komen in Canaan, doortrekken door de Jordaan en dat soort dingen meer. Het wees allemaal terug naar de grote verlossing die God voor Israël tot stand gebracht had. Dat is wat er letterlijk staat. Maar dat mag onze ogen er niet voor sluiten dat die grote verlossing die de Heer voor Israël tot stand gebracht had, een voorafschaduwing was van een verlossing, een veel grotere verlossing die de Heer tot stand zou brengen. Of, anders gezegd, al deze feesten en instellingen verwezen terug naar de dingen die plaatsvonden bij het aanbreken van het oude verbond. Maar het hele oude verbond, inclusief de wijze waarop het in werking trad, is een voorafschaduwing van het nieuwe verbond en de wijze waarop het in werking trad. Met andere woorden, de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen, die werd voorafgeschaduwd door de verlossing uit Egypte. En vandaar dat later in het Nieuwe Testament ook gewoon kan staan, ook ons paaslam, dat is in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan staat er meteen, zo laat ons dan feest vieren. Niet in het zuurdeesem, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid of zoiets. 1 Korinthe 5 is dat. Zodat we in de eerste maand hebben het slachten van het paaslam, dan het feest van ongezuurde broden, wat daarop gebaseerd is. Paaslam is geslacht, zegt dan ook 1 Korinthe 5. Laat ons dan feest vieren op grond daarvan. Nou, zo'n structuur vinden we in de zevende maand ook. Men viert namelijk niet op de 14e, maar op de 10e van de zevende maand, Grote Verzoendag. En op de 15e tot en met de 21e viert men dan het feest wat daar vervolgens op gebaseerd is. Dat is de gedachtegang. Maar zoals het paaslam, zoals het steeds geslacht werd, jaar in jaar uit, eerst terugverwijst naar, ik moet eigenlijk zo staan, hè. Eerst terugverwijst naar de verlossing uit Egypte, maar de verlossing van Egypte zelf wijst vooruit naar de verlossing die Christus tot stand zou brengen. Zo is het ook met het loofhuttenfeest. Het mag dan een herinnering zijn aan de doortocht, aan de reis van Israël door de woestijn, onderweg van Canaan, onderweg van Egypte naar het beloofde land, naar Canaan. Maar vervolgens is het zo dat die hele woestijnreis van Israël wordt toegepast in elk geval op de weg van de gemeente nu in onze dagen, want dat staat in 1 Korinthe 10. En het wordt zelfs toegepast, niet alleen op de weg van de gemeente, maar zelfs op de weg van de volken, de wereld als zodanig in onze dagen, maar zelfs dat niet alleen, want het wordt niet eens beperkt tot onze dagen, het wordt zelfs toegepast op het hele bestaan van deze hele oude wereld waarvan wij, nou de mens althans, deel uitmaken. En dat wilde ik u laten zien, maar daarom ben ik netjes begonnen met te zeggen dat het loofhuttenfeest een herinnering is aan de doortocht van Israël door de woestijn. Maar dat is het meest belangrijke, want dat principe van de woestijnreis van Israël wordt in de Bijbel op meerdere omstandigheden toegepast. Zodat meteen ook het loofhuttenfeest op die meerdere omstandigheden van toepassing is. En een van die omstandigheden is dan het Messiaanse Rijk, de 1000 jaren zullen we dan maar zeggen. Maar dat ontlenen we in de eerste plaats aan het totale samenhang van alle feesten bij elkaar. Maar als je ze los daarvan ziet, en dat kan heel goed, dan blijkt het nogal meer toepassingen te hebben. Maar dan wordt het alleen wat abstracter. Zie? Als je ze bij elkaar neemt, alle feesten, dan is het eerst dit, dan dat, dan zus en dan zo. Dat is nog netjes uit te leggen. Maar als je ze daarvan losmaakt, dan krijg je niet meer eerst dit en dan dat, maar dan krijg je een veel abstracter verhaal. Dan blijken het Bijbelse waarheden en principes te zijn die op verschillende omstandigheden van toepassing gebracht worden. Ik moet er nog iets bij zeggen, ik had er wat ruimte voor moeten laten. Het is namelijk zo dat het feest van Loofhutten dus van toepassing is op die woestijnreis van Israël. En het wordt aangeduid met een 7, want het zijn 7 dagen. Niet de woestijnreis uiteraard, maar wel het feest van Loofhutten. De woestijnreis zelf was 40, maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat het getal wat hoort bij het feest van Loofhutten inderdaad dus gestempeld wordt als het ware op die hele woestijnreis waarvan het Loofhuttenfeest dan verder de uitbeelding is. En na die 7 dagen krijgen we dan de 8e dag. En die 8e houdt dan verband met het komen in Canaan vervolgens. Dan is de reis van de week, van de 7 dagen, voorbij. En op de 8e dag, u weet wat de 8e dag is, hè? Dat is de dag van de opstanding. De eerste dag der week, de dag na de zeven, de dag na de Sabbat, dus ook na de zevende. En het is de dag van de opstanding die dan ook een uitbeelding is van het aankomen in Canaan. Niet zo snel. Hij heeft de bandjes al gehoord, ziet u. Ik moet ze nog vol praten en hij heeft ze al gehoord. Nou goed. Ik ga nog even verder. Namelijk... schriftplaatsen bij te noemen vind ik altijd een beetje moeilijk, want ik moet dan zoveel uitleggen. Maar ik zou, hierbij heb ik schriftplaats genoemd, hè, Leviticus 23 vers 43, maar ik zou nou moeten noemen Jona 4 vers 5, waar we hetzelfde verhaal vinden. Nou begint het ook in Egypte. En na de verlossing van het volk uit Egypte komt het onder de wet. En ik had ook op moeten schrijven oude verbond, maar ik heb daar zoveel ruimte niet voor. Dus ik schrijf alleen wet, want dat is synoniem met oude verbond. En daarna komt men onder het nieuwe verbond en daar geef ik dus ook maar een synoniem van voor het gemak. Namelijk, dan komt men onder de genade. En dat u zit allemaal te lezen natuurlijk in Jona 4 vers 5. En daar ziet u het niet staan. En intussen heb je ook niet goed geluisterd wat ik gezegd heb natuurlijk. Dus nou wordt het verwarrend. Maar in Jona gaat het daar wel degelijk over. Stond vroeger hier ergens. Ja. In Jona 4 namelijk. Daar vinden we dat Jona... ter stad uitging. Dat staat in vers 5. Er staat letterlijk: en Jona ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich aldaar een verdek. Daar heb je hem. Hij maakte zich aldaar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. Maar wat zo mooi vertaald is met een verdek is gewoon een sukka. Dat wil zeggen een loofhut, een hut namelijk. U weet het feest van de hutten heet het officieel in Israël. En dat heet dan het feest van Sukkot. Zo noemen wij het tenminste, zo spreken wij dat uit. De Sukkot. En dat is meervoud en het enkelvoud is Sukka. En zo'n ding bouwde Jona hier. Hij ging uit de stad, dus hij ging naar buiten en maakte zich aldaar een verdek. Een sukka, een hut staat er dus gewoon letterlijk. Men had het toch zo moeten vertalen. Ik weet niet waarom ze dat niet doen. Kijk eens aan. Dus, hebben jullie een nieuwe vertaling? Nee toch? Oh. Nou, hij maakte zich al daar een verdek. En zat daaronder in de schaduw. Totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom. En die gaf toen ook schaduw. Dat wil zeggen, dat is het leuke van het verhaal natuurlijk. Als u voor dat verdek inderdaad leest een sukka en dus eigenlijk een hut, namelijk een loofhut, betekent dat de schaduw inderdaad gegeven werd door boombladeren. En daarna deed de Heer een grote boom opgroeien. Die gaf ook schaduw, uiteraard ook van zijn bladeren. Dus het leek nog wel een beetje op elkaar ook. Maar het punt is dat we hier een uitbeelding vinden van inderdaad het oude en het nieuwe verbond. Eerst namelijk het verdek, de hut die Jona zelf bouwde. En daarna de schaduw of het lover wat de Heer zelf bouwde. Namelijk, hij liet een wonderboom groeien. Dat is ook maar een vertaling van niks natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe, hè. Men had nog nooit van een kikajon gehoord. Ik trouwens ook vroeger niet. Maar dat schijnt dan een wonderboom te moeten zijn. Dat is iets wat je niet vertalen kunt. We kunnen het wel, maar daar hebben we niks aan. Er komt niet een woord uit. Men weet ook niet wat het is. Maar dat het een soort boom was, dat zal dan wel. En daar gaat het nou verder niet over, want ik hoef Jona niet uit te leggen vanavond. Maar het gaat erom dat er twee plaatsen waren, twee omstandigheden waarin Jona schuilde. Eerst onder die hut en daarna onder die wonderboom. En dan moet je eens opletten, in de hut zat hij in de schaduw. En daarna zat hij in de schaduw onder die wonderboom. Want in vers 5 staat... Hij zat daaronder in de schaduw, onder de hut. En in vers 6 staat, de Heer deed de wonderboom opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet, enzovoorts. En daar was Jona erg blij mee. En mijn vraag is dan altijd als eerste, wat is er nou met die hut eigenlijk gebeurd? Want nou zit hij onder de schaduw van die boom, en wat moet hij nou met die hut nog? En aan die hut heeft hij ook niks, want als even daarna de hut weg is, sanderendaagse, als de boom dan weg is, dan blijkt de hut toch ook weg te zijn. Apostrof S, ja. Apostrof S. Dat wil zeggen, dan zijn beide weg. En de betekenis daarvan is helemaal niet moeilijk. De kikajon, vertaald met een wonderboom, is een beeld van de tegenwoordige bedeling. Daarom is het ook zo geheimzinnig. Wat is het eigenlijk voor een ding? Nou ja, dat is een verborgenheid. En dan weten wij dus wat het is, hè. Dat is een beeld van de gemeente. En dus een beeld van, laten we zeggen, het nieuwe verbond. De bedeling van de genade. Het geeft ook schaduw. Ook via het lover. Maar dat is een levend ding wat schaduw geeft. En het heeft God gemaakt. En het onderscheidt het van het oude verbond, wat ook wel eens waar schaduw geeft, maar dat moet de mens dan toch zelf maken. De wet is immers een wet van werken, en die zegt, doe dit en gij zult leven. En Jona maakte dus een sukka. En daaruit volgt dan deze structuur, dat namelijk, Jona gaat uit Nineveh, ik heb hier Egypte staan natuurlijk, maar Jona ging uit Nineveh. En hij zat eerst in de sukka, in de hut, en daarna zat hij onder de wonderboom. Dat is het verhaal. En het hele verhaal komt overeen met, men gaat uit Egypte, is dan in de woestijn en komt later in Canaan. Of, een andere toepassing, men komt uit Egypte, komt dan onder de heerschappij van de wet. En daarna pas onder de heerschappij van de genade. Want dit middelste ding hier, die wet dus in dit geval, oftewel de sukka, de hut, is een tijdelijke zaak. Van de wet van het oude verbond wordt namelijk al eigenlijk vanaf helemaal het begin gezegd dat het van voorbijgaande aard zou zijn. En daarom wordt de hele bedeling van de wet ook uitgebeeld door het loofhuttenfeest. En de moeilijkheid daarvan is natuurlijk dat we aan de ene kant leren dat het loofhuttenfeest uitbeelding is van het Messiaanse Rijk, onder het nieuwe verbond. En aan de andere kant leren wij het is een beeld van Israël onder de wet, onder het oude verbond dus. En dat kan allebei als je tenminste maar de juiste verbanden hebt. En daar gaat het om. Want de meer abstracte betekenis van het loofhuttenfeest is gewoon dat het een weergave is van de tijdelijkheid van het bestaan van de mens of van de gelovige of wat dan ook. Het duidt erop dat hij onderweg is, dat hij weliswaar zijn afkomst inderdaad verlaten heeft, ergens uitgegaan is, maar hij is nog niet op zijn eeuwige bestemming terechtgekomen. En dat is wat het loofhuttenfeest uitbeeldt. Ja, maar zover was ik dus nog even niet, maar dat is inderdaad zo. Want het mag dan zijn dat sommigen denken dat het 1000 jaren de eindbestemming is, maar dat is het dus niet. Dat kan niet, want het is 1000 jaren na 1000 jaar is het om. Hoewel volgens sommigen 1000 jaar, 2000 jaar duurt, heb ik nagerekend, maar dat kwam niet uit, daar ben ik mee gestopt. Maar goed. Ja, ja, daar kom je niet ver mee. Maar goed.
Het is eigenlijk verouderd, hè? Volgens de Hebreeënbrief. Toch?
Ja, de hut veroudert altijd. Ja, precies. Precies. Een hut verdwijnt namelijk en in de brandende zon is het dak zo af. Dat valt vanzelf af. Het wordt herfst. En de Amerikanen noemen dat heel plechtig fall. Dat vind ik altijd nog zo'n mooie vondst, hè? Fall. Loofhuttenfeest. En dezelfde principes herhalen zich dan. Je zult ook zien dat er precies dezelfde lijn is. Kijk, ik zou eigenlijk dat van Jona er even bij moeten zetten, hè, voor de aardigheid. Hè. Nineveh en dan de hut. Sukka en dan de wonderboom. En die hut is er even en dan verdwijnt hij weer. Dat is namelijk de situatie van de wet. Ik heb er de laatste dagen uitgebreid over gesproken naar aanleiding van Hebreeën. Want daar wordt constant geredeneerd dat die wet inderdaad een tijdelijke zaak is, dat het ook op voorhand vaststond dat het niet de vervulling was van de belofte. Men is dan wel onderweg, maar het is niet wat het uiteindelijk zou zijn. De wet is slechts een schaduw van toekomende goederen, oftewel een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken enzovoorts. En van de wet wordt gezegd dat die vernietigd wordt wegens deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil in Hebreeën 7. Gaat voorbij en daarna wordt ook de wet via het loofhuttenfeest aangeduid. Geeft wel een bedekking, maar het is niet afdoende. Nou, dat is even opgehangen aan Jona 4. En dan hebben we nog een veel mooiere eigenlijk. En dat is altijd de moeilijkste om te vertellen, maar ja, als ik kijk de kring even rond. Of ik dat eigenlijk wel vertellen kan hier. Dan... Goed, nou dan zal het wel lukken. Nou, daar gaan we dan. Het is namelijk, maar dat is de meest brede toepassing die ik zo gauw kan bedenken. Dus het is namelijk een beeld van de wereld. Maar let wel, als wij praten over de wereld, hebben we het ook over drie. Kosmos heb ik het over, ja. Dan heb ik het over drie. Namelijk de wereld die toen was, zo heet dat. Nog in de nieuwe vertaling gebruikt, denk ik. Wat hoor ik dat nou? Oh. De wereld die toen was, heet zoiets. In 2 Petrus 3, ga er zo naartoe. De wereld die toen was. De wereld die nu is. En dan de wereld die zal zijn. Want wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dit is het verhaal uit wat eigenlijk thuis hoort van oorsprong in Genesis. Ik schrijf niet netjes genoeg, hè? We gaan voortaan verder kijkers verkopen aan de boekentafel. Dat zie ik wel zitten. Dit verhaal is eigenlijk het verhaal van de hele Bijbelse historie. Ik had bijna gezegd, het is het verhaal van Genesis 1, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat zou ik u misleiden als ik het zo zou zeggen. Maar u vindt de aanleiding daarvan wel in Genesis 1 vers 1. Daar vindt u namelijk dat in de beginne God hemel en aarde schiep. De beide hemelen en de ene aarde staat er eigenlijk. Die schiep God. Die dan vervolgens woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de verschijning van de afgrond. Een geheel eigen vertaling. Nou ja... Dat staat er nou, ik kan het ook niet anders maken, dat staat er gewoon. Hè? Er staat dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de werking, of verschijning zo je wilt, van de afgrond. En daarmee kwam een eind aan de wereld die toen was, want zo zit het dan feitelijk. Maar daarna kwam de wereld die nu is, die inderdaad in 7 dagen gemaakt werd tot wat hij zo ongeveer nu nog steeds is. Want er is heus in 6000 jaar niet veel aan veranderd. Maar wij verwachten bovendien nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is het verhaal wat we ook vinden in 2 Petrus 3. Die voor ons gemak even heel vlug op een rijtje heeft gezet. Petrus 3, waar in vers 3 staat dat er spotters zijn die in de laatste dagen komen zullen en die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en spottend de vraag zullen stellen in vers 4, waar is de belofte zijner aanwezigheid? Vertaald met toekomst, maar er staat gewoon aanwezigheid, parousia, inderdaad. Dus de vraag is, waar is de belofte zijner aanwezigheid? De vraag is dus, hij heeft wel beloofd dat hij komen zal, maar waar blijft hij nou? En dan zegt Petrus, kijk, dit zijn spotters. Want deze lui die zeggen, waar blijft hij nou? En ze zeggen bovendien, want ze hebben een argument. Ze zeggen, want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Gelijk van het begin der schepping. En ze beweren dus dat er in de loop van de geschiedenis geen veranderingen plaatsvinden. En dat vanaf het begin der schepping de dingen gewoon zo blijven bestaan zoals ze altijd al zijn. Geen verandering in. En dus een komst van Christus om te oordelen, want dat is wat men eigenlijk nog verwacht en wat gepredikt werd, dat ziet men niet zitten. Men gelooft niet dat zoiets zal gebeuren. Tegenwoordig heeft de christenheid daar een variant op gevonden. Zij geloven wel dat het zo zal gebeuren, maar ze geloven niet dat die dag ooit komt. Heb je dat verhaal? Dat die zeggen van ja, maar de heer komt wel, maar dat kan nog wel. Hè? Dat kan nog wel 1000 jaar duren, ja precies. En naar hun berekening is 1000 jaar minimaal 2000 jaar, dus dan kunnen we nog leven. Hè? Dat zeggen ze in alle ernst hoor. Daar hebben ze dus gewoon een manier gevonden om hun ongeloof toch een soort bijbels sausje te geven. Ja, zo werkt zoiets. Maar Peter zegt, er zijn spotters, want, zegt hij, vers 5, willens, dus uit hun eigen wil, willens, is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de apostel begint met een prachtig verhaal. Namelijk, de hemelen zijn overlang geweest. Heel lang wil dat zeggen. Dus hij zegt niet 4000 jaar, hoewel hij best ook terug kon rekenen tot de dagen van Adam. Ja, als wij het kunnen, kon hij het ook. Want hij moet het doen aan de hand van dezelfde Bijbel, uiteraard. He? Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, willens is dit hun onbekend, dat de hemelen van overlang geweest zijn. Wel, diezelfde spotters kon ook bekend zijn dat als je van de dagen van de Heer Jezus terugrekent aan Adam, dan kom je zo rond de 4000 jaar. Nou, kijk niet eens op 100 jaar nauwkeurig, maar voor het gemak even afgerond, hè, 4000 jaar. Dat konden zij ook. Waarom weten ze dit dan niet? Kijk, als ze helemaal niks zouden geloven, hè, helemaal niks zouden geloven, dan zouden ze ook van de Heer Jezus niet weten, ook niet van de belofte van zijn parousia. Maar dat weten ze dus wel, dus ze hebben wel de Bijbel. Zie. En ze weten dus heel goed dat het zo'n pakweg 4000 jaar is van Adam tot Christus. Maar wat ze niet weten, is dat de hemelen, en de aarde bovendien trouwens ook, veel ouder zijn dan die 4000 jaar. Die zijn namelijk van overlang geweest. Maar dat willen ze niet weten. Waarom niet? Omdat als die hemel en aarde inderdaad langer geweest zijn, dan is er wel degelijk zo'n oordeel inmiddels geweest. En dat is juist wat ze niet believen te geloven. Waar ze geen rekening mee wensen te houden. Want dat is de hele strekking van dit hoofdstuk. We kunnen natuurlijk wel een paar versen eruit halen en even bespreken. De strekking van het hoofdstuk is dat aangekondigd is dat de Heer zou komen om de hele wereld te oordelen en daarna zelfs een nieuwe schepping tot stand te brengen. En deze mensen geloven dat niet. En dan zegt Peter, ja, maar willens is een onbekend dat de Heer dat in het verleden ook al een keer gedaan heeft. En als ze dat niet hoeven aan te nemen, dat het in het verleden gebeurd is, dan is het voor hen ook makkelijker om aan te nemen dat het in de toekomst ook niet zal gebeuren. Dat is de redenering. Maar Peter zegt, het is in het verleden wel gebeurd en in de toekomst gebeurt het weer. Sterker nog, door het woord God zijn de hemelen van overlang geweest. En het is datzelfde woord wat de wereld die nu is bewaart tot de dag des toorns. Of de dag des oordeels, zo staat het in vers 7. Hetzelfde woord waarmee God de wereld geschapen heeft. Hetzelfde woord bewaart deze wereld ook tot de dag van het oordeel aan toe. Maar goed, terug naar vers 5. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen, dat zijn er dus twee, dat zijn gewoon diezelfde twee hemelen als uit Genesis 1 natuurlijk. Want er is een tweevoudsvorm daar. Hè? Er staat weliswaar hemel in Genesis 1 vers 1, maar er staat shamayim, dat is een tweevoudsvorm. Dus door het woord Gods zijn de beide hemelen van overlang geweest en de aarde ook. Maar de aarde wordt hier uit de zin geplukt en achteraan gezet, omdat de daaropvolgende zin aan dat woord aarde wordt opgehangen. Je moet goed begrip hebben voor die structuur. Hemelen en aarde zijn overlang geweest, maar het woord aarde wordt naar het eind van de zin verschoven, omdat daar via de komma daarachter een volgende zin aangehangen wordt. En die volgende zin die gaat dan over de aarde, namelijk de aarde die uit en in het water staat. De aarde staat namelijk uit het water, dat betekent dat de aarde uit het water oprijst, er bovenuit rijst. En hij staat in het water, want dat betekent dat de aarde door water omgeven wordt. En ik hoop dat u begrijpt, of voor de Nederlander mag het niet al te moeilijk zijn. Ik hoop dat u begrijpt dat een wat penibele situatie is. Want wie garandeert dus dat de aarde niet in het water zal zakken, of dat het omringende water de aarde zal overspoelen? Daar heb ik het nog niet eens gehad over de natte moesson. Wat men vroeger de zomer noemde dus. Hè? Maar het seizoen waarin het dus gewoon regent en waar het water van boven komt. Maar de gedachte van de apostel Petrus is eenvoudig genoeg. Hij zegt, die aarde is van overlang geweest, maar die aarde staat uit het water en staat te midden van het water en er is niet dat voor nodig, of het zakt gewoon weer in het water of wordt door het water overspoeld. En nou je het er toch over hebt, dat is dus al een keer gebeurd. Want dat is wat Petrus zegt. Staat er toch? De aarde uit het water en in het water staande, bestaande staat er dan in de vertaling, maar het is gewoon staan hoor. En dan staat er, door welke, dat slaat op het water, door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed, daar hebben wij een ander woord voor, zondvloed, maar het is gewoon grote vloed, met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. De wereld die toen was, dat is gewoon dus hemelen en aarde, is ooit vergaan door water. En de vraag is altijd, wanneer dan wel? En dan zegt men in de dagen van de zondvloed, want er staat er toch, jawel, maar de zondvloed, daar wijs ik altijd maar weer op, het is altijd hetzelfde verhaal, dat schrijf je echt met een kleine letter. Dat is niet de naam van een vloed in een bepaald jaar of zo, maar het woord betekent gewoon een grote vloed. Het is gewoon een Nederlands woord, betekent een grote vloed. En ik weet één vloed die nog groter is dan die van Noach, dat moet trouwens ook wel. Ja, want hoor eens even, in de dagen van Noach verging de wereld niet. Daar kun je lang en kort over doen om erachter te komen, maar de wereld verging niet. En hoe langer je erover doet om erover na te denken, hoe meer blijkt dat eigenlijk niks verging in de dagen van Noach. Behalve dan enige, nou de meeste, van zijn tijdgenoten, maar daar hield het dan ook mee op. Want Noach verging niet. En de mens verging niet, want Noach is de mens immers. Ja. De mens verging niet, de dieren vergingen niet, want die zaten bij hem in de ark. Zie? En de aarde verging niet, want toen het water weer weggezakt was, was gewoon diezelfde aarde daar weer terug. En de berg waar hij op terecht kwam had zelfs al een naam. Om maar eens wat te zeggen. Het was er gewoon nog. En de wateren vergingen uiteraard ook niet, maar daar hoeven we het ook niet over te hebben. En de hemel was ongetwijfeld dezelfde hemel die nog steeds is tot en tot gezette tijden en dat soort dingen meer. Er is helemaal niks vergaan. Er is een toenmalige generatie vergaan, die dan ook in 2 Petrus 2 wordt aangeduid als de wereld der goddelozen. Maar dat is niet hetzelfde als de wereld als zodanig. Want in 2 Petrus 2 vers 5 staat dat God de oude wereld niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid en zijn achtal heeft hij bewaard als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. De wereld der goddelozen, jawel. Maar dat is niet de schepping als zodanig. En daar gaat het maar om. En in 2 Petrus 3 gaat het wel degelijk om de schepping als zodanig. Hemelen, twee hemelen en één aarde. Het wordt ook uitdrukkelijk gespecificeerd. Niet alleen maar het woord wereld, maar ook hemelen en aarde. Die wereld dus, die is ooit door de wateren van de grote vloed vergaan. En het is te hopen dat ons dat niet willens onbekend is. Het hoeft niet onbekend te zijn, want de Bijbel leert het. En heel nauwkeurig wordt het geleerd natuurlijk hier in 2 Petrus 3, vers 5 en 6 enzovoorts. En dan staat er ook nog uitdrukkelijk bij, vers 7, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, het is dezelfde zinsbouw als in vers 5, de hemelen die nu zijn en de aarde, in vers 5 was het, de hemelen zijn overlang geweest, dat was toen zo, en de aarde, maar in vers 7 gaat het om de wereld die nu is, of de hemelen die nu is en de aarde, zijn door hetzelfde woord, waardoor ze ook geschapen werden, door het woord van God namelijk, als een schat, alsof het een schat is dus, alsof het kostbaar is, weggelegd. Namelijk, ze worden ten vure, of voor het vuur, of tot het vuur, bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Want de zaak is dat eenmaal de wereld vergaan is door water, en daarna heeft God die wereld hersteld tot de wereld die nu is, daar heb je hem, hè? De wereld die toen was, die is met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan, zegt vers 6. En vers 7 zegt, maar de hemelen die nu zijn en de aarde worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden te vuren bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En het vervolg op het verhaal vindt u in ditzelfde hoofdstuk vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar hebben ze alle drie op een rij. De wereld die toen was, de wereld die nu is en de wereld die zal zijn. En het zal u duidelijk zijn dat van de overgang van de tijd van voor Noach naar na Noach, dat daarvan niet gezegd kan worden dat toen een andere wereld kwam. Maar via de jongste dag in de toekomst moet wel gezegd worden dat een andere wereld komt. En begrijpt u dus dat dat rijtje niet anders kan toegepast worden dan op deze wijze. Namelijk niet de wereld die toen was, was dan de wereld van voor Noach. En dan de wereld die nu is, is van na Noach. En dat die overgang dan vergelijken met de overgang van de jongste dag naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is geen enkele verhouding natuurlijk. Kun je wel vergelijken, maar dat is niet één reeks van drie. Uiteraard. Zie? De wereld is niet veranderd. De wereld is nog dezelfde als van voor Noach. Er is geen andere wereld. Goed. Wat we zien, hopelijk, is dat inderdaad het Loofhuttenfeest ook van toepassing gebracht wordt op de wereld waarin wij leven. En dan bedoel ik dus ook de wereld zoals we die kennen sinds Adam en zoals die zal voortduren tot den jongsten dag. Dat is het verhaal. En dat vindt natuurlijk zijn grondslag in deze uitspraken van 2 Petrus 3. Waar gesproken wordt over drie werelden. De wereld die toen was, de wereld die nu is en de wereld die zijn zal. Enige versen verder. En wat we dan in één oogopslag ook zien, is dat die zeven dagen van het Loofhuttenfeest overeenkomen met de zeven bedelingen in de wereld die nu is. De tegenwoordige wereld. Hebt u dat? Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk, maar ik ga op al deze details nou weer niet in. Maar een paar dingen moet ik dan noemen. En een van de belangrijkste is inderdaad dat de zeven dagen van het Loofhuttenfeest verband houden zo met de zeven bedelingen. Vanaf Adam zal ik dan maar zeggen, vanaf de zondeval, maar het steekt niet op één dag. Maar vanaf Adam tot de jongste dag, zeven bedelingen, waarbij de laatste dag van het feest van Loofhutten dus overeenkomt met de zevende bedeling. En daar hebben we het ook over nu. Want daar gaat het in Haggai ook om. Want in Haggai vinden we natuurlijk allerlei profetieën in verband met de zevende bedeling, het geopenbaarde Messiaanse Rijk. En het mag ons dus ook niet verbazen dat die profetieën uitdrukkelijk gegeven worden op de 21ste van de zevende maand. Het is net die dag die als dag in zijn geheel een beeld is, in elk geval, van die hele zevende bedeling. Hebt u dat? Mooi. Dan komen we namelijk weer een stap verder. Want dat betekent dat die kwestie van het wonen in hutten enzovoorts toegepast kan worden inderdaad op alle omstandigheden, waar dan ook, zolang het in deze tegenwoordige wereld is. Dat herhaalt zich steeds, maar de breedste toepassing is gewoon op de hele tijd als zodanig. Dat blijkt dan ook wel, want vandaar dan ook dat alle dingen van deze oude wereld, van deze wereld waarin wij leven, gemeten worden met een 7 of met een getal 7 worden aangeduid. Betekent ook dat al Gods handelen in de wereld die nu is met deze 7 gemerkt wordt. En de bedoeling van die 7 is dat hij leidt tot de 8e. Dat is dan ook de grote dag van het feest, de 8e dag van het zevendaagse Loofhuttenfeest. Leuk is dat, hè? Want het wijst namelijk allemaal heen naar die wereld die zal zijn. We vinden dan ook prompt dat we van onze tegenwoordige wereld moeten zeggen dat hij leidt naar een toekomstige wereld. Per definitie. Die 7 dagen leiden vanzelfsprekend tot de 8e dag. En die 8e dag wordt aan de 7 dagen dan vastgekoppeld. Het is niet hetzelfde, maar het hoort er wel bij. Want deze tegenwoordige wereld heeft de bedoeling een nieuwe wereld tot stand te brengen. En dat is wat in die 7 dagen van het Loofhuttenfeest en daaraan de 8e dag ook uitgebeeld wordt. Men zou die 7 dagen overigens ook in verband kunnen brengen dus met wat al genoemd is, schiet me nou weer te binnen, de besnijdenis. Want als volgens de wet een jongen geboren wordt, volgens Leviticus 12 bijvoorbeeld, dan staat daar dat in ieder geval moeder 7 dagen onrein zal zijn. En die 7 dagen komen in hun breedste verband overeen met de wereld die nu is. Hetzelfde als de 7 dagen van het Loofhuttenfeest. Het is een tijdelijke zaak, want het leidt ertoe dat na de 7 dagen, dus op de 8e dag, het vlees zijner voorhuid besneden wordt, staat er. En vraag me nou niet, wat betekenen dan de daaropvolgende 33 dagen? Want dan zeg ik, dat hangt samen met een veel smallere toepassing van hetzelfde principe. Maar die 7 dagen los, dus apart van de andere 33, komt echt nog wel meer in de Bijbel voor, uiteraard. Het zijn meestal gewoon 7 dagen. En de 7 dagen leiden tot de 8e. Op de 8e dag vindt de besnijdenis plaats. En dat is het verhaal, want die 7 dagen van onbesneden zijn is de uitbeelding van de tegenwoordige wereld, de wereld die nu is. En de besnijdenis staat dan voor de gebeurtenis op de jongste dag, waarbij deze oude wereld, die wereld van uiterlijke dingen, wordt weggenomen, voorgesteld door de voorhuid. En waarbij inderdaad een nieuwe schepping openbaar gemaakt wordt. Dat is hetzelfde, zodat besnijdenis dan staat voor de jongste dag. En het aanbreken van een nieuwe schepping. Het eigenaardige feit doet zich overigens voor, maar dit kan ik niet bewijzen. Integendeel, dit is omgekeerd redeneren wat ik nu ga doen. Het eigenaardige feit doet zich voor dat als ik het moet uitrekenen, dat dan de geboorte van de Heer Jezus in ieder geval in de 7e maand van het Joodse jaar plaatsvond, in de buurt van deze feesten. Ik kan het uitrekenen tot op, ik meen dat het was tot binnen anderhalve maand nauwkeurig. En in die anderhalve maand spelen wel deze feesten zich af. En ik moet u zeggen dat als ik dan gewoon op grond van de typologie een nadere datumbepaling zou moeten maken, dan kies ik voor de geboortedatum van de Heer Jezus voor de 15e van de 7e maand. Dat is dan de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Let wel, ik zeg het echt precies zoals het is. Ik kan het niet bewijzen. Maar het lijkt mij duidelijk dat zijn geboorte op een bijzondere datum moet hebben plaatsgevonden. En het lijkt mij dan dat het zou moeten zijn de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Want dan betekent het inderdaad dat toen de Heer Jezus besneden werd, was het de 8e dag van het Loofhuttenfeest wel te verstaan. Zodat niet alleen één datum dan overeenkomt. Maar 2, namelijk de datum van zijn geboorte, komt overeen met de eerste dag van het Loofhuttenfeest. De verbodsdag was een heilige samenroeping. En de dag van zijn besnijdenis komt dan overeen met de 8e dag. Dus de dag na het Loofhuttenfeest, eveneens een verbodsdag en een heilige samenroeping. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Waar er nog bij komt dat het Loofhuttenfeest inderdaad de uitbeelding is van deze tegenwoordige wereld. En als dus de Heer geboren wordt, dan lijkt het mij heel voor de hand liggend dat hij dan geboren wordt omtrent of op het feest van Loofhutten, omdat daarmee geïllustreerd wordt dat hij inderdaad deel wordt van deze wereld. Dat is dat een kwestie van Emmanuel uit Jesaja, dat God namelijk met ons, en dat wil zeggen onder ons, in ons midden is. Het is trouwens ook een variant op de min of meer Joodse theologie, zal ik dan maar zeggen, om moeilijke dingen te noemen. Nou, hè. Het is een variant op de Joodse gedachte, dat toen de Heer, dat zegt men dan, hè, dat wordt nooit geargumenteerd, want dat doen Joden maar zelden, die zeggen gewoon zo is het. Nou, die zeggen dan, toen de Heer de wereld die nu is maakte, zij geloven niet in de wereld die toen was, gewoonlijk, maar ze hebben het gewoon over de wereld die nu is, de wereld waarin zij nu staan. En dus hebben ze het niet over de schepping als zodanig, maar over wat wij dan noemen de herschepping, hè. Toen God die wereld maakte, toen wist hij dat er van alles met die wereld zou fout gaan. Eigenaardig dat een Jood dat zegt. Maar hij wist dat er van alles zou misgaan. En toen hij dat ook ging doen, toen bepaalde hij, ik vereenvoudig het verhaal een klein beetje. Maar toen bepaalde hij van, nou, ik zal het wel doen, maar dan ga ik zelf mee. Dat wil zeggen, ik maak die wereld wel. En ik schep de tijd, zo is de redenering dan. De wereld die door die tijd heen zou gaan. Maar toen zei de Heer, of God zei, dat doe ik wel, maar ik ga zelf mee. Het verhaal is iets ingewikkelder. Het verhaal is officieel, maar ik ben bang dat velen dat niet begrijpen of misverstaan. Maar ik zal het toch proberen. Het verhaal is dat het mannelijke van God zegt, ik ga die wereld maken. Waarna het vrouwelijke van God zegt, dat is goed, maar dan ga ik mee met die wereld. En mensen begrijpen dat niet, want het mannelijke staat dan voor de onzienlijke God.
En het vrouwelijke staat dan voor een God die zich openbaart, want het vrouwelijke staat voor het geopenbaarde, zodat in die gedachtegang het vrouwelijke van God niks anders is dan de Heere Jezus Christus zelf. Jehovah, Yahushua, Mashiach. De Heer die zich aan de mens openbaart, die ook overal is waar de mens is, die aan Abraham verschijnt, om niet te zeggen Adam en Enos en Henoch en Noach enzovoorts. Die Heer, dat heet dan het vrouwelijke van God, maar wij lopen het risico dat wij dat niet begrijpen. Maar het gaat om de uiterlijke God, de God die zich vertoont naar buiten. Wel, die zei bij de totstand komen van deze wereld, ik ga met die wereld mee. Nou, daar gaat het om. Dat is ook wat de Heer gedaan heeft in de zin van dat hij zich met de gang van zaken in deze wereld bemoeid heeft. Dat hij hier en daar zijn grenzen gesteld heeft, zijn regels gegeven heeft, mensen begeleid heeft, tot hen gesproken heeft en bemoedigd heeft. En hen geleid heeft, weet ik, door wat voor allerlei dalen van schaduwen des doods nog aan toe. Enzovoort. Al die dingen heeft hij gedaan. En uiteindelijk is het zelfs zo dat hij zelf mens werd, dus inderdaad niet van bovenaf met ons meeging, maar zelfs te midden van ons was. Hij werd namelijk ons in alle dingen gelijk, staat er. Nou, dat spreekt inderdaad over de menswording van God in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat dat dus samenvalt met het Loofhuttenfeest, dat lijkt me dan toch wel een voor de hand liggende zaak. Want dat Loofhuttenfeest is immers de uitbeelding van deze hele wereld. Want de Heer ging mee. Het wordt uitgebeeld in een veel kleinere schaal in de gebeurtenissen van het Loofhuttenfeest van het jaar, wat was het, 4 voor onze jaartelling, waarin de Heer geboren werd. Ongetwijfeld, ik heb daar niet de minste twijfel over, op de eerste dag van het Loofhuttenfeest, waarna hij op de 8e dag ook inderdaad besneden werd. Ja. Ja, nou de moeilijkheid is dat over de Heer Jezus Christus soms gesproken wordt in mannelijke termen, meestal trouwens hoor, maar soms ook en vooral via de typologie uiteraard in vrouwelijke termen. En wij kennen bijvoorbeeld vrouwen als richter, bijvoorbeeld richtster, ik weet niet hoe zoiets heet, richteres, hoe heet dat? Weet je veel. Maar het komt wel degelijk voor en toch is dat ook echt een uitbeelding van Christus. Het meest opmerkelijke voorbeeld is overigens het offer van de rode vaas, wat inderdaad een koe is, niet een stier, maar een koe die een uitbeelding is van de Heer Jezus. Het spreekt dan ook over de Heer in zijn positie als zoon des mensen, als de geopenbaarde, als degene die deel is van deze zienlijke wereld enzovoorts. Zie, maar de moeilijkheid is dat deze begrippen als mannelijk en vrouwelijk zo slecht bekend zijn. We rekenen daar niet dagelijks mee. En wij denken dat het begrip korter is en we denken aan vrouw en man. En dan zeggen we, God is toch geen vrouw? Nee, daar hadden we het ook niet over. Maar ja, volgens broeder Medema zou ik moeten zeggen yin en yang en zo. Dat zou voor hem duidelijker zijn. Maar goed, ik heb geen verstand van Chinese filosofie. Dus ik hoef dat ook verder niet te doen. Maar er zijn andere woorden voor dus, hè. Nou, ik laat het daar maar bij. Waar het om gaat, is dat inderdaad de 7 dagen van de geboorte tot aan de besnijdenis eveneens een uitbeelding zijn van deze wereld. En na de 7, en dus op de 8e, wordt de voorhuid weggenomen. Dus een beeld van nieuwe schepping die komt. Maar je kunt net zo goed dat verhaal ook weer terugbrengen over die besnijdenis. Nou, toepassen op bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en het komen in Kanaan. Want toen Israël de woestijn inging, werd er vanaf die tijd niet meer besneden. In de woestijn vond geen besnijdenis plaats. En toen Israël in Kanaan aankwam, toen werd ineens iedereen besneden. Te Gilgal uiteraard, want de plaats dankte zijn naam aan. Gilgal staat namelijk voor wedergeboorte, waarvan de besnijdenis een beeld is. Zie, daar heb je het weer. Dus in de woestijn niet besneden, toen kwam men in Kanaan, toen werd men wel besneden. Want volgens een andere systematiek waren toen de 7 voorbij en kwam men als het ware dan in de 8e en dus vond toen de besnijdenis plaats. Nou, laat ik het daar dan maar bij houden. gaat er dus om dat we zien dat het Loofhuttenfeest in het algemeen staat voor de tijdelijke omstandigheden. In de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis, vinden we die tijdelijke omstandigheden op vele verschillende plaatsen en tijden terug. Maar in het algemeen is het een uitbeelding van de hele wereld waarin wij nu leven. En dan ga ik terug naar Haggai. Waar op de laatste dag van het Loofhuttenfeest deze profetie komt. Dat, hoe je dat ook bekijkt, het is de laatste dag voordat een nieuwe schepping tot stand komt. Of de laatste dag voordat men de definitieve dingen bereikt. Want die zeven staan voor het tijdelijke, dat loopt tot en met de 21ste. En de andere dag, de 22ste, staat voor de dingen die voor altijd blijven, de eeuwige dingen. Nou, en de profetie die hier gegeven wordt, handelt daar dus over. Dat er weliswaar sprake is van tijdelijke dingen, die vergaan, maar dat binnen afzienbare tijd die eeuwige dingen tot stand zullen komen. Want dat is de strekking van die 21ste van de zevende maand. Het wil zeggen, het feest is voorbij, dat wil zeggen, deze tegenwoordige wereld is voorbij. Hoe je het ook bekijkt, hierna komt het nieuwe. En datzelfde, voor de goede orde zeg ik dat nog maar, datzelfde principe wordt zelfs toegepast voor de zevende bedeling zelf, het Messiaanse Rijk, of zo je wil, de 1000 jaren, want dat is ook niet de eeuwigheidssituatie. Je kunt namelijk deze toepassing ook nog maken, dat we hier, hieronder Egypte zal ik maar zeggen, de voorgaande bedelingen rekent, dat wil zeggen de tijd waarin de mensen regeert, laten we zeggen dat het de dag des mensen is, laat ik die term eens een keer gebruiken, maar na die dag des mensen komt dan de dag des heren, dat wil zeggen komen de 1000 jaren, dat wil zeggen dat dan de volkeren en Israël verlost zijn, ze zijn uit de diensttijd uitgeleid, ze zijn het nieuwe verbond, het is inderdaad inmiddels het nieuwe verbond, hè? Ze zijn het nieuwe verbond ingegaan, ze zijn verlost van de slavernij van zonde en wet enzovoort, ze zijn in de vrijheid van het Messiaanse Rijk en toch is het niet de eeuwigheidssituatie. Want dat wacht nog 1000 jaar en nog een klein beetje, staat er dan in elk geval. En daarna komt dan inderdaad een nieuwe schepping. En daar gaat het nou om. Ook die 1000 jaren is een tijdelijke zaak. En de profetie wordt gegeven in verband met dingen die tijdelijk zijn, maar die nu voorbij zijn, die nu achter liggen eigenlijk. En daarna komt het nieuwe. Dat is de betekenis van die datum. Nou, dan lezen we het nou weer door. Dan staat er dat op die dag gezegd zou moeten worden tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Nou, dat weten we langzamerhand al. Samen zijn zij immers een uitbeelding van de Heer Jezus Christus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus wordt weer tot hen samen gesproken. En er wordt gesproken, leuk dat dat er nou bij staat, tot het overblijfsel des volks. Dat staat in vers 12, dat het gaat om het overblijfsel. Dat staat in vers 14, dat het gaat om het overblijfsel. En hier staat het weer in vers 3 van hoofdstuk 2. Ik noemde net dus vers uit hoofdstuk 1. Dat het gaat om het overblijfsel. Daar hebben we het alles over gehad. Het is dat wat van het volk overblijft en dus de eeuwigheidssituatie zal bereiken. Het overblijfsel is altijd dat deel wat de achtste dag binnengaat, zal ik dan maar zeggen. Ja, ik sta te aarzelen, maar ik kan het eigenlijk niet meer uitleggen zo gauw. Ik heb namelijk afgelopen woensdag, 's morgens, bij de bespreking van Jesaja, waar de meeste van u niet waren overigens, heb ik gesproken over het overblijfsel en de vier verschillende woorden die daarvoor gebruikt worden in de Bijbel. Dat is erg interessant. Ik zal het heel vlug zeggen. Ik weet niet uit mijn hoofd welke woorden hier gebruikt worden, maar er zijn vier woorden die door elkaar gebruikt worden in de Bijbel. En ik heb geen aantekening van bij me, dus ik kan u ook zo niet zeggen wat de Hebreeuwse woorden zijn. Maar ik geef u wel de betekenis, ik zal tenminste mijn best doen. Het ene woord wat gebruikt wordt, spreekt over een overblijfsel, wat overblijft omdat het meer is dan nodig is. Er zijn er 25, je hebt er maar 20 nodig, je hebt er 5... over. Het spreekt dus over de overdaad, dat wat overblijft en dat wat ook niet ingeschakeld wordt, dat wat nergens voor nodig is, dat is overblijfsel. Laten we zo zeggen, je hebt 20 man nodig die al het werk doen, Maar er waren er 25, dus er blijven er 5 over. Die doen nog geen werk, die rusten. Toevallig, hè, 5, hè. Hoe komt die erop, hè? Ja, ik wist waar ik naartoe ging. Ik liet er expres 5 overblijven. Zo is het namelijk ongeveer. De wereld zit vol met mensen die allemaal werk doen. En die doen al het werk wat gedaan moet worden. Wij doen daar niet aan mee, wij zijn over. Ze hebben ons ook niet nodig, ze kunt ook zonder ons. Dus blijven wij over. Wij werken dus niet, wij rusten. En degene die niet werkt, maar gelooft, enzovoort. Dat is een overblijfsel. Dat is één van de 4 woorden die dit betekent. Dat wat meer is dan nodig is. En op grond daarvan overblijft en ook overleeft, want die verslijten ook niet. Ze worden niet afgeschreven. Nee, zeg maar. Dat is de betekenis van het Hebreeuws woord. Er is een ander Hebreeuws woord dat zegt dat iets overblijft omdat het gevlucht is voor het gevaar. En het is dan aan het gevaar, van het gevaar ontsnapt. Dat zijn de gevluchten. Ze zijn hard weggelopen. Het zijn degenen die uitgegaan zijn buiten de legerplaats bijvoorbeeld. Zijn ontvlucht aan het gevaar. En dat zijn we uiteraard ook. Nog een ander woord zegt dat we overgebleven zijn omdat we ons verstopt hadden. We zaten op een geheime plek. Ze hebben ons niet kunnen vinden. Alles ging om ons heen. In een spelonk bijvoorbeeld, ja. Of in een schuilplaats, dat is allerhoogsten, dat kan ook. Dan heb je 2 woorden bij elkaar. Want dat betekent dat we inderdaad verscholen zaten, maar bovendien meer waren dan nodig en hoger waren dan nodig was. En dan zoek ik even naar het vierde woord. Want één was het hoger, en ander is het vlucht, ander is achtergebleven. En het vierde moet dan gewoon zijn dat het...
Alles wat overleeft, dat het andere is weggedaan.
Precies, dat wat overleeft, wou ik zeggen. Ja, dat wil zeggen, er wordt een heleboel gedood. Maar dat wat niet wordt weggedaan, dat wat niet omkomt, op wat voor wijze ook, dat is overblijfsel. Dat is de meest voor de hand liggende betekenis van het woord, overigens. Zie? Maar het overblijfsel uit de verdrukking, dat zijn gewoon diegenen die in de verdrukking niet omgekomen zijn. En waarom zijn ze niet omgekomen? Wel, ze zijn gevlucht voor het gevaar. Ze hebben zich verstopt. En beide is waar, zal ik het eens letterlijk nemen. Ze zijn gevlucht uit Judea. En ze zijn gevlucht naar de bergen. Het gebergte van Seir namelijk. Zijn dus uit het land ontsnapt. En die op het dak was, die kwam niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. U kent het verhaal wel. En ze zijn vervolgens... weggescholen, dat is het andere woord, in Petra. En dat is dus een letterlijke toepassing daarvan. En ze deden daar niks uiteraard, er kon ook niks gedaan worden. Ze waren voor de gang van zaken in de wereld trouwens ook volkomen overbodig. Nou, dat is het dus, hè. Dus het zijn 4 verschillende begrippen. En ja, je zou ze nader moeten nazoeken in de Bijbel zelf. Het is erg interessant om dat te zien. Maar het is leuk om ze alle 4 te pakken, hè. Eén is... Het is meer dan nodig is. Het andere is, ze zijn gevlucht. Het andere is, ze zijn ontkomen omdat ze verstopt zaten. En het andere is, ze hebben overleefd. Al het andere blijkt weg te zijn ineens. Op wat voor wijze dan ook. En al die 4 die betekenen, ze worden door elkaar gebruikt. Er zijn versen bij waar zelfs 2 of 3 van die termen in 1 adem genoemd worden. Alle 4 niet, geloof ik. Maar 3 wel, dacht ik. Nou, tot dat overblijfsel wordt hier gesproken. Dat zijn degenen die dus niet werken, ontvlucht zijn aan het kwaad, zich hebben schuilgehouden en dus overblijven. Wij vinden dat een tamelijk laffe aangelegenheid, maar dat is zoals de wereld het beoordeelt, hè. Die zeggen, die zijn drukkers. Zo noemen ze dat in militaire dienst. Dat zijn drukkers. Die zie je nooit ergens, weten zich altijd gedekt te houden enzovoort. Maar in feite... In feite zijn dat... Ja, stel mij wat. Ik ben in dienst geweest, hij dus niet. Maar hij was een drukker. Zo goed dat hij helemaal niet in dienst geweest is. Dus kan je nagaan. Maar wie het overleeft, moeten we nog zien. Nou goed. Dus spreek tot de hoge priester en de koning, zo moet je dus zeggen. En het overblijfsel, maar dat is wat, het enige wat overblijft. De koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. En vervolgens... Degene die onder de heerschappij van deze koning en priester staan, namelijk de overblijfsels, zegt tot hen, en dan wordt er een vraag gesteld in vers 4, namelijk, wie is onder jullie de overgebleven? Daar heb je het weer, dat wijst dus ook weer op het overblijfsel. Wie is onder u lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? De vraag is dus, wie van u, dat wordt gevraagd naar de ouderen uiteraard, wie van u heeft de oorspronkelijke tempel, die van Salomo, nog gezien voor de ballingschap? En daarna wordt de vraag gesteld, en wat vind je nou hiervan? Wat we nu aan het bouwen zijn. En dat hebben we al aangehaald, dacht ik, als ik me goed herinner, lang geleden, omdat ik dat aangehaald heb bij de inleiding tot dit Bijbelboek. Namelijk staat in Ezra, het wordt dus tijd om het nog eens aan te halen, Ezra 3, waar men het fundament legt van de tempel. Waar het volk juichte met groot gejuich, dat is vers 11 en dan vers 12. Maar velen van de priesteren en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis, die van Salomo dus, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luide stem. Ze zagen alleen maar het grondplan, hooguit. Het fundament, zoals het uitgezet was, hè. En er staat, zij weenden met luide stem, maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde. Beide dingen gebeuren. Sommigen waren blij, sommigen waren verdrietig en beide maakten een boel herrie daarbij. Hè? Zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich, de vreugde van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. En de gedachte daarbij is dat men weliswaar ziet hier de grondlegging van een nieuwe tempel. En dat er sommigen ongetwijfeld gedacht hebben dat nu de vervulling zou plaatsvinden van de beloften die van oudsher gedaan waren met betrekking tot een nieuwe tempel, eeuwig koninkrijk en al die dingen. En nu ze het fundament alleen maar zagen, barsten ze los in geween, want ze hebben gedacht, wat nu gebouwd wordt, haalt het op geen stukken na bij wat in het verleden gestaan heeft. Het zou meer moeten zijn dan dat van Salomo, maar dit is minder dan die van Salomo. En dus zijn ze verdrietig, niet omdat de tempel gebouwd wordt, maar omdat er een tempel gebouwd wordt die niet de vervulling kan brengen van de gedane beloften. En daar gaat het maar om. En dan te bedenken dat in onze dagen een groot deel van de christenheid, die zich tenminste nog met de Bijbel bezighoudt, van mening is dat die dagen wel degelijk de vervulling hebben gebracht van de oud-testamentische beloften. Want de meest gangbare opvatting is, gewoon in de Calvinistische kerk in elk geval, dat de terugkeer uit ballingschap en de bouw van de tempel toen de vervulling heeft gebracht van de beloften die vroeger door de grote profeten gedaan waren. Nou, de mensen die erbij geweest zijn vonden van niet, laten we het zo zeggen. En bovendien, als het de vervulling gebracht zou hebben van de beloften, dan blijven we toch altijd nog zitten met de profetieën van Haggai, Zacharia en Malachi, want het zijn beloften die gedaan zijn nadat men teruggekeerd was uit ballingschap en nadat men de tempel van na de ballingschap al gebouwd had. En dat is ook het belang van deze profetieën, deze kleine profeten nogal, hè, nogal kleine profeten. Want ze bewijzen ten overvloede dat de oude grote profeten niet vervuld werden toen Israël terugkeerde uit de toenmalige ballingschap. En toen Israël de toenmalige tempel bouwde. En dat betekent dat ze alsnog vervuld moeten worden als Israël uit de tegenwoordige ballingschap zal terugkeren. En dan in de toekomst de definitieve tempel zal bouwen. Dat is de gedachte. Nou, en daar gaat het hier eens in Haggai ook om. Want wat hier nou staat is inderdaad, wie is onder jullie de overgebleven? Vers 4 van Haggai 2. Die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft. En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? En inderdaad, het is als niets. En dan moet u bij bedenken dat we nu 16 jaar verder zijn dan de dagen waarover we zojuist lazen uit Ezra. Hè? Maar dat heb ik al eens uitgelegd. Want toen was de tempelbouw gestopt vanwege de Samaritanen. En daarna was het alsnog doorgegaan. Maar dat haal ik nou niet meer aan. Hè? Vandaar dan ook dat nu tot het volk gezegd wordt en tot de koning en priester, er wordt gezegd, doch nu wees sterk gij Zerubabel en wees sterk gij Jozua, zoon van Jozadak, en wees sterk al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt, want ik ben met u, spreekt de Heer der Heerscharen. Waarom wordt dat speciaal gezegd? Wel om de eenvoudige reden dat wat nu gebouwd wordt inderdaad niet de vervulling is van de beloften, Maar het staat, gaat er wel ogenblikkelijk aan vooraf. Dat wil zeggen, het is nog niet de achtste dag, want dat brengt de vervulling van de belofte. Maar we zitten op de zevende dag. We zitten wel aan het eind, maar het is niet de definitieve vervulling. Dat komt pas een dag later. Dit is niet de 22e van de zevende, maar dit is de 21e van de zevende. Het is weliswaar de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Zeg ook maar de laatste fase van de dingen van het Oude Verbond. Laten we maar even op het Oude Verbond en de wet van toepassing brengen. Dus de laatste tempel die gebouwd wordt, dan zal ik dat maar zeggen. Maar het is niet wat zou moeten komen. En daarom wordt een belofte gedaan en wordt hen aangemoedigd. Wees sterk enzovoorts, want er zal nog wat gedaan moeten worden. Men zal zelf nog moeten werken, staat er. Wees sterk en, gij al, en werkt, staat er. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Want deze tempel is natuurlijk wel degelijk een voorafschaduwing van uiteindelijke tempelbouw, de nieuwe schepping en al wat daarmee samenhangt, het nieuwe verbond. Maar het is het nog niet, en daar gaat het maar om. En dat is een heel belangrijke waarheid voor ook de christenen van vandaag in het algemeen, want dat is mij heel weinig bekend. De gemiddelde handboeken zeggen allemaal dat de profetieën vervuld zijn bij de terugkeer uit de ballingschap en wat er verder volgde. En dat toen de Heer Jezus kwam, toen begon het duizendjarig rijk. Die verwachten ook niks anders meer dan een duizendjarig rijk en daar leven ze nu al 2000 jaar bijna in. Dat is de redenering. Je hoort het niet alle dagen meer, maar officieel is dat nog steeds de leer. En dat is natuurlijk een misverstand, want zover is het nog lang niet. Er moet eerst nog wel het een en ander gebeuren. Nou, de Heer zegt dus, want ik ben met u. En dan zegt hij dat hij met hen is met twee dingen. Namelijk, in de eerste plaats met het woord, dat is vers 6. En bovendien met de geest. Dat staat ook in vers 6. Het tweede deel. Er staat eerst, ik ben met u, staat in vers 5. Spreekt de Heer de Heerscharen. Met het woord, vers 6, want de Heer zal met zijn woord bij hem blijven. Hij zal tot hen spreken, zal hem begeleiden, zal hem bemoedigen, hij zal zijn woord geven. Datzelfde woord in het welk hij met Israël een verbond gemaakt had, staat er. Als gij uit Egypte uittrokt, want de Heer had een afspraak met Israël gemaakt, een verbond en dus ook beloften gedaan. Wel, dat woord zal bij hem blijven, maar het zal dus alsnog vervuld moeten worden. Bovendien staat er, het is het woord het welk ik met ulieden gemaakt heb als gij uit Egypte uittrokt, zodat we nog steeds leven onder de wet en het oude verbond. En dus ging hier bij Haggai inderdaad het nieuwe verbond niet in. Dat lijkt ons wel.